Welkom bij onze podcast Verhalen uit de Rank. Ravel gemeente De Rank is een jonge, energieke, evangelische gemeente die midden in de maatschappij van alle dag staat. In deze podcast zullen verschillende mensen uit De Rank aan het woord komen met uiteenlopende persoonlijke verhalen, gebeurtenissen, getuigenissen of andere weetjes. We hopen dat je op deze manier kennis maakt met onze gezellige en warme gemeente en dat deze verhalen je zullen opbouwen en enthousiast zullen maken. Deze podcast is gemaakt door Kees en Tilly Nieuwstraten met medewerking van Judith.
Vandaag zijn we in de studio zonder gasten, omdat ik mijn eigen verhaal met jullie wil delen. Het verhaal over mijn nekoperaties en wat het met me heeft gedaan. Ik heb dat eerder gedeeld in De Rank, naar aanleiding van de prekenserie. Maar ik deel dit zeker niet om zielig te zijn, maar juist om de aanwezigheid van God aan te wijzen in deze woestijnperiodes. Hij is erbij. Hij ziet ons. Door zijn aanwezigheid op te zoeken, kunnen we de omstandigheden anders bekijken en mogen we dankbaar zijn voor wat we wel hebben. Misschien kan ik iemand met mijn verhaal motiveren of bemoedigen. Stel eventueel je vragen gerust aan het einde van deze podcast. Of mail ze naar podcast@mailderank.nl. Ik zal zeker antwoord geven.
Ergens in deze serie, het is al een paar weken geleden, sprak ik Tilly. Kom maar naar voren, Til. En Tilly deelde dat ze bezig was met ergens is het goed om mijn getuigenis te delen. En ik heb gevraagd, Til, wil je hem nog heel even opzouten? Niet opzouten van wegwezen, maar opzouten als in even goed bewaren. Ik zei, joh, ik denk dat naarmate de serie gaat vorderen, dit een hele logische plek gaat krijgen. En Tilly, wil jij vandaag met ons delen datgene wat de Heer op je hart gelegd hebt, om te delen?
Weet je hoe lastig het is om in een dienst te denken dat je iets van God mag doorgeven over jezelf, wat helemaal niet leuk is, of waar je van denkt van, nou oké, ik loop even naar Martin, ik zeg het in ieder geval, ik heb er ook bij gezegd, hoeft niet gelijk, maar mag ook straks of morgen of volgende week. En dan wordt het 2 weken later en dan kan je er dus over nadenken. En dan is dat hele, wat op dat moment belangrijk was, dat verdwijnt weer. Volgende preek verandert het weer. Ik zeg, nou hier, ik weet het niet meer. Maar dus het is in mijn hoofd een heel verhaal. En ik heb vanmorgen tegen God gezegd, Heer, wilt u alsjeblieft de woorden laten doorkomen die het allerbelangrijkst zijn en de rest gewoon niet. Want het gaat, u weet allemaal dat ik 3 jaar geleden begon aan een traject van een nek die op breken stond. Naar het ziekenhuis om daar een flinke operatie bouwwerkzaamheden aan te laten verrichten. Ik ging daar vol vertrouwen naartoe. 1 operatie, alles zou vastkomen te zitten en het gevaar zou geweken zijn. We hebben daar God voor gezocht. De Rank was 24 uur open om gebed te kunnen laten opstijgen, dat het allemaal tot eer van God zou worden. En dat we door konden met ons leven, dat was eigenlijk ons uitgangspunt. Het was risicovol, het was 11 uur opereren. Het was een stallage van hier tot ver. En dat is gelukt, dachten we. Maar mijn hoofd stond alleen niet goed en ik liep 3 maanden achter mijn hoofd aan. Dat was heel zwaar. Dat is niet leuk. Dus als je dan over de preek van Johannes, van ben je wel eens geweest op een plek waar je niet wil wezen? Nou, dat voelde voor mij als verbouwd. Gehandicapt, een soort afgeschreven gevoel eigenlijk wel. Ik ben toen niet boos geweest, wel heel verdrietig. En in april, dus vrij recent daarna, hebben ze gezegd, dan gaan we herstellen. Maar dat herstel, dat liep niet goed. En we hadden er wel vertrouwen in dat het goed zou komen, want ze waren daar gespecialiseerd. En dan ging ik weer dat ziekenhuis in en het werd weer een operatie van rond 10 uur, waarin ze na 3 uurtjes naar Kees toe belden, tijdens de operatie. Het lukt niet. Er zit meer vergroeid als dat we leuk vinden, om de goede houding weer terug te krijgen in het hoofd. Dus Kees was een beetje ontdaan van ja, en nu? Nou, hij zegt, we kunnen 2 dingen doen. We kunnen het of wat eruit halen, zodat we, dat ik wat harder moest werken daarna, om weer een goede houding te krijgen. Of ze moesten meer vast gaan zetten naar onderen. Nou, Kees heb gezegd van als het uw vrouw was, dan doen we het eerste. Dus ook door die tweede operatie kwam ik gelukkig weer bij. Het was zwaarder als de eerste, omdat er gekozen was om de materiaal uit te halen. Dus ik moest behoorlijk wat revalideren en zeilen bijzetten. Terwijl ik eigenlijk, achteraf gezien, werd ik steeds zieker. Dat was april. En ondertussen gaan de dagen waarin je God zoekt, gaan door. Maar als je lichamelijk steeds zwakker wordt en pijn hebt, niet wil wezen op dat plekje pijn waar ik nou weer aan terugloop te denken, dan blijft God dezelfde. Alleen ik vond het steeds moeilijker om het doel hiervan te zien. Ik had mijn hele leven al pijn van reuma. En dan straks niet meer kunnen bewegen. Omdat het allemaal een beetje raar zit daar. En tuurlijk, ik was blij en dankbaar dat ik nog leefde. Want als ik mijn nek gebroken had, dan had ik hier ook niet meer gestaan. Dus die tweede periode was best wel een beetje vraagteken en moeizaam. Het was natuurlijk ook een tweede periode dat je weer opnieuw dat traject door moet. Van op je benen komen te staan, proberen een straatje uit te lopen. Elke dag 1 stapje verder. Proberen positief te blijven, proberen dat. Maar toen van april tot september ging de wond niet dicht. Mijn rug was een waterbed. Er werden pompen opgezet om het weg te krijgen. Kees die werd nummer 1 plakker van pleisters en steriel behandelen. Werd niet geslapen, amper geslapen. Het was een keiharde strijd. Gelukkig heel veel mooie mensen om ons heen die bemoedigden en voor ons baden. Maar eigenlijk kon ik niet zoveel mensen om me heen velen. Omdat je was aan het knokken. Moet je dat nou delen als christen? Nee, want je wil dankbaar en blij zijn. En dat was ik niet. Ik probeerde het wel, maar ik geloof niet dat ik dat uitgestraald heb.
Echt wel?
Ja, een beetje. Maar ik was natuurlijk in die jaren daarvoor mijn werk al kwijt. Een beetje herpakken en dan heb je wel weer nieuwe doelen. Maar die raak je dan ook weer kwijt, want dat gaat dan ook niet meer. En toen in die zomer hebben we heel veel gelopen, geprobeerd te lopen. Overleven eigenlijk. Ik ben naar het ziekenhuis gegaan, omdat mijn fysiotherapeut zei, Til, ik kan je niet meer behandelen. Ik weet niet hoe het zit daar in je rug, maar je moet terug naar het ziekenhuis, want dit is niet oké. Zo kan je niet beter worden. Met een wond op je rug, de zomer door, proberen daar geen bacterie bij te krijgen, In september weer terug. Ze zouden het gaan fixen. Het moest gewoon dicht. Zuurstoftherapie in Rijswijk. Elke dag 2 uur in een zuurstoftank. Met 20 andere mensen met een masker op. Ging hem niet worden. Dat was alleen maar je eigen ziek voelen. Niet meer eten. Niet meer gewoon overleven. En ik weet nog dat ik wel elke zondag hier zat. Achterin op een tuinstoel. En dat ik alleen maar aan het vechten was. Hoe moet ik mijn hoofd houden? Hoe moet ik... Ik wil wel staan zingen, maar nee, ik kon niet zingen, want dat ging niet. Nou, dat. En dan was ik in september in het ziekenhuis. En eigenlijk de chaos van de artsen, de een zei dat, de andere wilde dat proberen. Maar, en toen kwam er dus een operatie weer van ongeveer zoveel uur. En die mislukte. Ik had alles opengemaakt en wat er wel uitkwam was dat de oppervlakkige kweek en de diepe kweek bacteriën lieten zien. Dus al het ijzer moest eruit, al het titanium werd weer verwijderd, alle gaten werden gesloten en ik kreeg een potje op mijn nachtkastje met allemaal schroefjes. Weg. Ze dachten, laten we het dan aan de voorkant openmaken. Dan doen we hier een plaat en dan zit het in ieder geval stevig. Tussenwervelschijven er nieuw ingekregen van donorbot. Allemaal mooie technieken. Dankbaar daarvoor ook dat het bestaat met knappe koppen van 3 teams artsen... die alle 3 3 uur operatie op zich namen. En Til die daar lag, Kees die thuis zat... En dan 's middags werd gebeld dat hij kon komen. En dan maar afwachten. Hoe gaan we dit traject in? Voor mij is God altijd nummer 1 geweest. Ik ben bekeerd toen ik 17 was. En mijn leven kan niet zonder Jezus. Jezus is voor mij nummer 1 in alles. In mijn denken, in mijn verhalen. Maar daar in september was het... Liggen op mijn bed, aan draadjes vast, kon er niet uit. Ik mocht me eigenlijk niet bewegen. Mensen om je bed die je bemoedigen. Verpleging die je op willen waarderen. Maar het mislukte weer. En dan kom je op een moment dat je denkt... Oké, ik kan niet naar huis dus, want het is mislukt... Mijn rug bleef lekken. Ik viel af. Ik was behoorlijk ziek. Ik dacht zelf dat ik er wel doorkwam. Maar bleek achteraf dat dat niet vanzelf zou gaan. We hebben ons uitgestrekt naar de Heer. Elke dag opnieuw. Maar op een gegeven moment waren de woorden op. Wat moet je zeggen op het moment dat je daar ligt en de artsen het niet weten? Toch is er op dat moment, voor de 4e operatie, is er bij mij iets gebeurd. Ik weet dat ik na alle operaties toen thuis kwam, ben ik als eerste naar Riek gegaan. We hebben gesproken over deze hele periode en we hebben de EMDR en brainspotting is ingezet. Ik ben daar een aantal weken. Dat was het eerste waar wij... aan gingen werken. Maar misschien was het nog wel heel vers toen. En ik ben op dit moment in het revalidatietraject, want ik ben er nog niet, maar opnieuw begonnen met alle logo's die er bestaan, alle peuten die er bestaan bij elkaar, en gestart met ergo en psycholoog. Ik zit nu in het traject van de PTTS... En alles moet weer opnieuw herleefd worden, boven tafel gehaald worden. En op het moment dat ik 2 weken geleden moest duiken in... Kijk naar jezelf, zoals je daar lag op het rotste moment. Dat wilde ik niet, maar het moest. En wat denk je dan? Ik zeg, wat voor woorden komen er bij je op? Woorden als afgedankt, gehandicapt... er niet meer toe doen, waardeloos, dat soort woorden. Oké, hou even vast, dat parkeren we hier. De therapie wordt gestart en aan het einde van anderhalf uur lichtjes volgen en denken, praten, parkeren en weer ophalen. En nou, ik weet niet hoe het werkt, maar het schijnt heel goed te werken. Komt er een moment dat zij vraagt aan mij, wat gebeurde er net toen je... Ik zeg, ja, ik zie mezelf liggen. Ik zeg, veranderd. Niet meer zoals ik daarnet dacht, waardeloos. Hoe komt dat, zegt ze. Ik zeg, ja, ik weet dat ik op een moment daar lag. En ik ben enorme hoofdpijn gaan krijgen. Geen gewone hoofdpijn, maar echt. Ik kon niet meer. Ik heb gegild daar. Opeens, van het ene in het andere moment. Het bleek dat mijn hersenvocht, dus mijn hersenvlies was geraakt tijdens die derde operatie. En dat lekte dus met het vocht van de niet herstelde wond, lekte dat mee. Dus ze hadden dat in het begin niet in de gaten. Dus dan komen je hersenen droog te staan en dat moet je niet te lang hebben. Ik had het idee dat ik het niet zou trekken. En ik denk dat het moment wat je dan ingaat... Ik heb Kees gebeld in mijn wanhoop. Die kreeg een hysterische vrouw aan de telefoon, dacht hij. En die heeft eerst gezegd, Til, eerst je ademhaling. Eerst even rustig worden. En die heeft met mij heel lang bezig geweest totdat ik een beetje rustig werd. Hij heeft met mij gebeden. Hij heeft alles bestraft wat daar op dat moment niet hoorde te zijn. Ik heb van Martin geleerd dat je dan mag zeggen optieven. Dat heeft Kees toen ook gezegd van, dat moment is van ons. Dat moment is om te herstellen, om verder te komen. En we hebben de duisternis bestraft. We hebben opnieuw gezegd tegen de Heer dat we ervoor willen gaan. En dat we opnieuw hem uitnodigden in het zwartste stukje van je... Kees en Vlaardingen, ik in Leiden. En toch is daar iets veranderd. En die psycholoog die zei een paar weken geleden, wat zag je toen? Ik zeg, nou, ik lag daar in bed niet meer als een waardeloos afgedankt iemand. Maar ik had een kroontje op mijn hoofd. Want Kees zei, Til, je hoeft niks vast te houden, je hoeft niks te bedenken. Hij zegt, maar je bent een koningskind en verandert niemand wat aan. En ik zag mezelf dus liggen met dat kroontje. Dus ik ga tegen haar vertellen, ja, zeg, dan moet ik even uitleggen hoor. Ik zeg, we zijn christen en ja, dit gebruik je als je iemand wil bemoedigen. Ik ging helemaal in een andere rol. En ik ga haar vertellen hoe dat dan in mijn leven werkt. En nou ja, we gaan verder. En dan zegt ze, nou, na 2 uur, dan ben je doodop hoor. Maar ik mocht naar huis. Ze zegt, volgende keer gaan we het volgende trauma-stukje van je behandelen. Ik ben benieuwd hoe jij daar dan mee omgaat. Dus zij was benieuwd hoe ik daar dan mee omga. Nou, oké, leuk, dat komt nog. Maar we waren natuurlijk voor de vierde operatie. En ja, ik ga het kort houden, want die mislukte ook. Die ging ook niet goed. En toen hebben ze mij op een andere kamer gelegd. Een eenpersoonskamer. En eigenlijk kreeg ik dus ook een klein beetje de luxe van een koningskind. Eigen kamer, eigen personeel. Eten had ik nog geen trek in, maar... En er kwam nog een dokter bij die heel speciaal dan ging vertellen hoe die mijn rug nog verder ging verbouwen om spieren te kunnen splitsen, om te leggen en een constructie zou verzinnen waardoor het dan wel een keer zou lukken. Oktober 22. Ja, hè? De laatste operatie, 5e. Duurde 11 uur. Ik heb me nog nooit zo zwak gevoeld en zo. Maar de operatie was geslaagd. Oké. Toen moest ik dus met een hele nek die zo dik is en zo vast staat, moest ik dus 24 uur op mijn buik blijven liggen. Want het moest daar helen en er mocht niet bewogen worden. Het hersenvochtlek moest helen. 24 uur op je buik. Nou, ik zeg tegen hun, Daar gaan we voor. 24 uur, dat moet lukken. Maar het werd elke dag een verlenging van 24 uur. Dus het heeft een paar dagen geduurd. Ik was doorgelegen aan de voorkant. Hoe krijg je het voor elkaar? Maar toen waren we er een beetje. En als je nou op een plek wil zijn waar je nooit wil wezen en toch ben, nou, volgens mij kan je er maar het beste van maken. Ik ben op een gegeven moment, heb ik mijn muziek aangezet 's nachts. Want ik kon niks zien. Ik lag met mijn hoofd in een soort stutmechanisme. En rietjes om te drinken, lepels om. Nou ja, heel vervelend. Maar je denkertje gaat heel erg actief worden. Hoe moeten we dit doen? Hoe moeten we dat doen? En toen heb ik gezegd, Heer, u weet het allemaal. Wat kan ik nou het beste doen? En ik weet nog heel goed, het eerste moment dat ik eruit ben gegaan, uit mocht met hulpmiddelen, ben ik wel eventjes oud gegaan. Maar goed, even later zat ik op mijn stoel. En toen hebben ze me even gelaten, want later zou Kees komen en fijn, dan konden we praten. En toen ben ik op dat moment, ik mocht niet naar beneden kijken, mag ik eigenlijk nu nog niet, maar ben ik met een pen en een papier gaan schrijven wat me bezighield. En het gekke is, ik heb het niet bedacht, maar het gebeurde gewoon. Ik ben dankbaarheid op gaan schrijven. Allemaal woorden waar ik op dat moment dankbaar voor was. Dankbaar voor de artsen, dankbaar voor... Nou, je kan het niet opnoemen, maar toen op een gegeven moment moest ik dus weer terug mijn bed in. En toen kwam de verpleegster die zegt, wat ben je nou toch aan het doen? Ik zei, ja, een beetje aan het schrijven, een beetje van me afschrijven. Toen zegt ze, maar heb je zoveel te schrijven dan? Ik zei, ja. Ik zeg, dingen waar ik dankbaar voor ben. Volgende verpleegster in tranen. Hoe kan dat? Ze zegt, je kan toch niet dankbaar zijn? Jawel, ik zeg, er zijn altijd dingen waar je dankbaar voor kan zijn. Ze wilde meekijken. En nou, die is nog wel een aantal keer terug geweest 's avonds. En ze zegt, ja, ik kom eigenlijk terug voor jou. Want de muziek, die vind ik heel fijn. Waar kan ik dat vinden? Aanbiddingsmuziek. Oh. Alleen maar aanbiddingsmuziek. Gewoon mijn eigen lijst. En die eindigt nooit. Dus dat was echt een sfeertje daar. Echt.
Ik weet het.
Kijk, ik tel er niet mee. Tenminste, voor mijn gevoel niet. Maar de Heer lifte me gewoon op. En op het moment dat ik dus bij het tweede punt was bij de psycholoog nu, bij de traject, vroeg ze me voor de tweede keer, maar wat zie je nu? En toen zeg ik, ik zie de woorden op de kaarten die gestuurd waren, de ballonnen die er hingen, die ik dus niet kon zien. De tijd dat ik op mijn buik had gelegen en de tijd dat ik weer op mijn rug lag, ze waren daar. Ik zeg maar, ik kan ze lezen. Ik kan ze letterlijk alle teksten van Koningskinderen, zal ik maar zeggen. En ik zeg, daar word ik blij van. Ik zeg, daar word ik dankbaar van. Ik zeg, dat waren dus de gebeden waardoor ik in die 10 maanden... want van 1 tot 5 hebben 10 maanden geduurd. En dan begint het pas, want dan mag je naar huis en dan moet je gaan knokken. Maar ik ben er in vertrouwen heen gegaan en ik ben er dankbaar uitgekomen. Terwijl ik het dan nog niet heb over dat het pijn doet en dat het nog steeds hard werken is en dat het waarschijnlijk niet pijnvrij zal zijn. Maakt niet uit. We gaan door en ik vind het, ja, maak van je woestijnperiode een feestje. Eigenlijk heb ik op een gegeven moment gezegd in een gesprek, en ik schrok er zelf van, ik zei, ik had het niet willen missen. Ja. En dat is raar. Ik bedoel, wie wilde nou een ziekenhuisperiode niet missen? Maar als ik weet wat ik nu weet...
Hoeveel mensen hebben er in die tijd, toen jij zegt, ik zag het niet, het wel gezien?
Weet ik niet. Dat soort dingen ga ik niet vragen.
Als verpleegsters zeggen, ik kom terug voor jou en voor de muziek die je draagt.
Mm-hmm.
Dat zegt toch iets, of niet?
Mm-hmm. Maar het was voor mij was het een noodzaak dat ik ergens precies door mijn gedachten kon veranderen. Want het was een verlangen, maar als je daar niks aan doet, dan gebeurt er denk ik niet veel. Nee. Op het moment dat je de stap zet om het anders te willen als alleen maar liggen, de minuten tellen, de secondes, minuten, de dagen en de maanden dan. En dan ga je naar huis en dan zegt zo'n specialist, voor elke operatie moet je een jaar uittrekken. En dan denk je, ja, die is gek. Komt er wel. Maar we zitten nu in het vierde jaar en ik ben nu in die revalidatie alleen maar heel, ik stap er graag naartoe en alles wat ze me aanbieden, ik zeg, kom maar op, leuk. Als ik er beter van word, als het me meer brengt, dan...
Wat ik van de zijlijn gezien heb, Til, is twee mensen, jij die het ondergaat en Kees die er als het heel dicht naast staat.
Ik denk dat Kees het nog zwaarder heeft gehad als ik.
Dat weet ik niet, maar in ieder geval zit je er samen in. Die zich vastklampen aan zijn aanwezigheid. En dat is zichtbaar voor de mensen om je heen. Ik, in die tijd, zoekende van wat kan Til wel en niet aan, waren Marjan en ik wel eens tussen operaties door bij jullie thuis. En als we weggingen, zeiden we altijd, we komen er bemoedigd vandaan. Soms met heel veel zorg over wat we zagen. Ik weet nog de eerste keer toen je hoofd in die stand stond. En dan dacht ik, oh jongens. En ik moet je eerlijk zeggen, en daar hebben Til en ik het ook wel eens over gehad. Ik heb heel veel vragen naar de Heer gehad over dit proces. En heel veel vragen. En dan ben je dan nog maar degene die ernaast staat. Ik heb geen dagen op mijn buik hoeven liggen en dorietjes hoeven drinken. Weet je? Dat is haar proces. Maar te midden van dit alles, door playlist, door wat je gedeeld hebt, door wat mensen gezien hebben, is de aanwezigheid van de Heer daar geweest. Het was wel een sfeertje hoor, zei je. Ik weet nog wat voor sfeertje het was. Dat sfeertje was er door zijn aanwezigheid. En zijn aanwezigheid waar jij je op een moment aan vastklampt, dat je zegt, ik had niks meer te geven. Ja. Weet je, het is een moment van, ik heb hier zelf niet zoveel meer in te brengen. Niet van, goh, laat ik nou eens stoer doen en door de pijn heen getuigen of wat dan ook. Daar is niks meer wat of dat je zelf te bieden had. Heer, ik heb niks. En dan zegt hij, wil je niks aan mij geven? Dat heb ik je zien doen. En ik heb gezien hoe het vrucht droeg. Ik heb gezien hoe het mensen tot tranen toe bewoog. Ik heb gezien hoe het mensen terugbrengt op de plaats van, ook al heb ik geen dienst meer, kom ik toch nog even bij jouw bed, want... En daar gebeurt iets. Ja. En dat is niet het stoeren van Tilly. Want er was in die tijd geen plek voor, daar had je de puf niet voor. Ja. Weet je, het is een powerwife hoor, echt, kan ik je vertellen. Ik maak geen grap, echt. Maar er was op dat moment geen greintje kracht meer voor.
Nee, maar ik weet nog dat ik hier voor het eerst in de samenkomst kwam. Een paar keer eerder geweest, maar toen we besloten hier te blijven, heb jij gevraagd van, vertel eens iets over jezelf. Nou, dan komt dat stukje reuma naar boven. En toen heb ik gezegd, ik ben niet Tilly die reuma heeft, maar ik ben Tilly die... Een kind van God. Ik ben Tilly. Want al die jaren, iedereen wil voor je bidden. Iedereen wil dat het klaar is, dat het over is. Tuurlijk, wil ik ook. En God kan genezen, dus 1 en 1 is 2. Niet dus. De ene keer geneest God wel, de andere keer duurt het wat langer. Dus ik moet nog even wachten. Maar ondertussen, ik heb al eens gezegd, als ik nu niks doe, dan zit er eentje heel hard te lachen van, oh, uitgeschakeld. Maar dat is niet zo.
Amen.
En helaas kwam dit voor mij voorbij. Maar ja, jouw preken hebben me getriggerd van, ja, de woestijn waar Johannes ingaat en daar zo lang moet lopen... Ik denk dat hij het contact met Jezus, de mooiste leerschool, heeft gehad. En hij komt er sterk uit. Toen dacht ik, ja, als dit dan voor mij 5 jaar woestijn zou zijn, dan ben ik dus nu sterker aan het worden.
Amen. Zullen we die vrouw een applaus geven? Ja. Weet je, op de donkerste plek van het leven kunnen zijn. En wat Tilly omschrijft is absoluut een van de donkerste plekken. En zeg, Heer, ik klamp me vast aan uw aanwezigheid. Maak zijn aanwezigheid zichtbaar voor alles en iedereen in de omgeving. Dat is geen taak, niet zo van nu moet je. Dat is iets wat je doet op basis van wie je bent. En van wie hij is. En de vragen, weet je, ik heb hem al eens vaker geciteerd. Iemand zei jaren geleden tegen me in een uitzichtloze situatie van gezondheid, in de afwezigheid van antwoorden is zijn aanwezigheid het antwoord. En ik denk dat dat een hele ingewikkelde plaats is, maar wel een plaats waar we ons naar uit mogen strekken. Misschien zit je helemaal niet in zo'n lichamelijke plek. Weet je, Tilly deelt dit en dit is heel ingrijpend. Wat ik je wil dagen is zeggen, joh, de plaats waar ik ben, en of dat die nou van deze omvang is of van een andere, waar ik zeg, hier heb ik niks te bieden. Dit is de plek waar ik eigenlijk niet zijn wil. Dit is de plek die ik al 30 jaar koester, omdat er toen ooit iets misging. Dit is de plek die gisteren is ontstaan en alles wat ertussen zit. Ik wil je uitdagen om op die plaats te zeggen, Heer, ik jaag uw aanwezigheid na. Op de plaats waar je denkt dat jij niks te geven hebt. Waar die zegt van weer wat je hebt gegeven. Ja, je doet er niet toe, 2 5 broden, 2 vissen, maar moet je me dat geven?
Leuk dat je geluisterd hebt naar onze podcast. Wist je ook dat er een podcast is met alle preken van onze gemeente? Deze is te vinden op Spotify of Apple Podcast onder de zoekterm Ravel Gemeente De Rank. Wil je meer informatie over onze gemeente? Ga dan naar onze website www.ravel-derank.nl. Of wil je reageren of heb je vragen over deze aflevering? Mail dan naar podcast@milderank.nl. Tot de volgende aflevering!